We worden door het leven getekend. En soms kruisen situaties ons leven die ons leven tekenen en kerven op onze ziel achterlaten. Tegelijkertijd zie ik mensen die afschuwelijke dingen meegemaakt hebben, maar toch krachtig zijn en uit kunnen delen aan de mensen om hen heen. En ik geloof dat dat een wonder van God is. En ik wil je meenemen in het verhaal van Jozef. En Jozef maakt 3 enorme crashes mee in zijn leven die zijn leven tekenen. Soms zo passend bij wat wij ook meemaken in ons leven. En toch eindigt Jozefs leven met de zin dat de hele wereld kwam naar Jozef om brood te kopen. Hij had graan, hij had leven voor de mensen om zich heen. En ik hoop dat je met me meekijkt in deze podcast, wat we kunnen leren van het leven van Jozef, getekend door het leven en toch groeien onder druk. Ja, welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven. En fantastisch dat je er weer bij bent. En ik geloof ook dat ik vandaag een boodschap heb voor jou en voor jouw leven. Ik heb boven gezet getekend door het leven en hoe we kunnen groeien onder druk. Want we worden soms getekend door het leven. En soms gaan we door diepe perioden heen. Situaties die afschuwelijk zijn, die kerf op onze ziel achterlaten. Dingen die ons aangedaan worden, situaties die ons kruisen. Ik denk aan het verliezen van een baan, ziek worden, het verliezen van een dierbare, misschien wel misbruik, geestelijk of lichamelijk. Of een afschuwelijk verleden, het gezin waarin je bent opgegroeid, wat schade in je leven heeft achtergelaten. En zo kunnen dingen zijn die je leven tekenen. Er kunnen crashes in je leven zijn die je maar moet zien te boven te komen. En ik wil met je kijken naar het leven van Jozef. Jozef maakt 3 crashes mee. Enorme crashes. En toch groeit hij onder de druk. Want aan het eind van zijn leven staat er dat heel de wereld kwam naar Jozef om graan te kopen. Er was honger in de wereld en Jozef had het antwoord. Jozef had graan. En ik geloof dat de crashes in ons leven kunnen ons crashen, kunnen ervoor zorgen dat we te neergeslagen zijn. Maar ze kunnen ook momenten zijn waar we groeien. Waar we groeien in de druk. Waar we krachtiger en waar we sterker worden. Want als afschuwelijke dingen ons leven kruisen, dan is een heel groot gevaar dat zelfmedelijden onze nieuwe mantel wordt. Dat de slachtofferrol een comfortabele plek wordt om te zijn. En weet je, zelfmedelijden is eigenlijk dubbel lijden. Je lijdt al en vervolgens lijd je ook nog eens met jezelf mee. Zelfmedelijden is dubbel lijden. En wat doet zelfmedelijden? Als zelfmedelijden je pad kruist en je eigen wordt, dan vernauwt het je gezichtsveld. En jouw probleem wordt eigenlijk jouw wereld. En alles begint daarom te draaien. En het vult je leven. Het is er elk moment van de dag. Of je nou aan het werk bent of ergens anders. Dat probleem, dat is eigenlijk als een rugzak die overal met je meegaat. Zelfmedelijden zet je vast. En het zorgt ervoor dat er ook geen ruimte meer is voor een uitweg. En het lijkt alsof de hele wereld tegen je is en iedereen het op je gemunt heeft. Zelfmedelijden kan er zelfs voor zorgen dat je de situatie gaat koesteren. Als iets waar je aandacht en liefde mee kunt krijgen. Kijk hoe ik lijd, kijk wat mij is overkomen. En eigenlijk de situatie van lijden kan zomaar langzaam jouw comfortzone worden. En eigenlijk is het gevolg dat je niet meer tot je bestemming komt. Dat je geleefd wordt door het leven in plaats van dat je het leven leeft. En ik geloof dat voor lijden en verdriet is er altijd troost en omarming van God. God leidt met ons mee. Maar God wil ons ook door het lijden heen leiden. Hij wil ons brengen door het dal. De psalmist zegt, in het dal van diepe duisternis bent u met mij. En uw stok en uw staf die leidt mij. Dus het is geen plek om te blijven, maar het is een plek waar God ons doorheen wil leiden. Waar God ons krachtig in wil maken. Ons lijden is geen eindstation naar de dingen die ons overkomen, maar het zijn tussenstation waar God ons verder wil brengen. En ik wil met je kijken naar het leven van Jozef. Jozef maakt 3 crashes mee. En het mooie is dat we zien in zijn leven dat die 3 crashes hem ook dieper in relatie brengen met God. En hem laten groeien tot de man die hij bestemd is om te worden. Eigenlijk wat aan het begin van zijn leven al over zijn leven wordt gesproken. Dat hij een leider zal zijn. Dat hij een koning zal zijn. Dat mensen voor hem zullen buigen. En de 3 crashes veroveren zijn bestemming niet, maar de drie crashes zorgen er eigenlijk voor dat hij tot zijn bestemming komt. En daarmee wil ik niet zeggen dat crashes in je leven van God komen. Crashes in je leven komen door een gevallen wereld en de vijand brengt ze op ons pad. Hij brengt ze om onze bestemming te roven, maar God kan alles doen medewerken ten goede en zal uiteindelijk voor zorgen dat je tot je bestemming komt. Het brengt ook drie levensfasen in het leven van Jozef die zijn karakter vormen en klaarmaken voor zijn uiteindelijke bestemming. En we maken in Genesis 37 eigenlijk kennis met Jozef. En ik zou hem eigenlijk daar willen noemen Jozef de geestelijke dromer. En in Genesis 37 vers 1 tot en met 11 lezen we een aantal dingen over hem. En typerend is vers 3 waar staat en Israël, Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. Want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. En ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. En toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. En eigenlijk zien we hier dat Jozef opgroeit in een ongezonde gezinssituatie. En zijn vader houdt meer van hem dan van de andere kinderen. Hij trekt hem voor. Hij geeft hem een fantastisch mooi gewaad wat zijn broers niet krijgen. En het zorgt eigenlijk dat er ongezonde dynamieken in dit gezin beginnen te ontwikkelen. En ook ongezonde dynamieken in Jozef. Zijn vader vindt hem niet alleen meer, maar ook hij zelf voelt zich meer. En zijn vader stelt deze jonge Jozef eigenlijk boven zijn broers. Want in vers 12 lezen we: en eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. En toen zei Israël tegen Jozef: weide je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem: zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Kortom, hij stuurt de jongste broer daar naartoe om daarna te vertellen, die mag een oordeel vellen of zijn broers het goed doen of niet. En dan is het niet raar dat eigenlijk het karakter van Jozef zich ongezond ontwikkelt en dat er misschien wel een arrogante houding in hem komt. En dan krijgt Jozef dromen. Jozef krijgt dromen waar zijn broers voor hem buigen. Waar zijn vader en moeder voor hem buigen. En kun je je voorstellen dat als hij deze dromen ook nog gaat vertellen, dat er in zijn broers iets gebeurt. Dat ze denken, ja, je vader heeft je gezag gegeven over ons en nu reageer je zo, we zijn wel een beetje klaar met je. En eigenlijk het gezin waar Jozef uitkomt, zorgt voor ongezonde dynamieken in hem. En zo kunnen jouw gezin waar je uitkomt ongezonde dynamieken in je brengen. Misschien wel dat je of voorgetrokken bent of juist achtergesteld. Jozefs broers reageren uit afwijzing. En maken verkeerde beslissingen uit afwijzing. Hebben boosheid en bitterheid vanuit afwijzing. En Jozef heeft arrogantie en voelt zich meer dan de anderen. Door het gezin waar hij in opgroeit. En soms is het goed om terug te kijken. En kijken welke dynamieken heeft het gezin waar ik uitkom in mijn leven gebracht. Want het kan een belemmering voor mijn bestemming zijn. Want Jozef ziet dingen heel duidelijk. Zijn dromen kloppen. Hij is bestemd om een leider te zijn en om een koning te zijn. Er is een duidelijke roeping en bestemming over zijn leven. Er zijn profetische gaven over zijn leven. Maar tegelijkertijd is zijn karakter nog niet klaar om tot zijn bestemming te komen. Als Jozef op dat moment onderkoning zou zijn geworden, zou hij een arrogante onderkoning zijn geweest die heerst, die overheerst. En dan komt er een crash in het leven van zijn broers of in het leven van Jozef. Zijn broers worden verteerd door bitterheid en boosheid vanwege hoe Jozef is. En de haat van zijn broers komt tot een climax als hij komt en gaat controleren of zij het goed doen. En er staat in de Bijbel in Genesis 37 vanaf vers 23 dat ze hem zijn kleed uittrekken. De mantel waarmee hij bekleed was, zijn autoriteit die hij van zijn vader had gekregen, de liefde van zijn vader. En ze nemen hem eigenlijk zijn autoriteit en zijn waardigheid af waarmee zijn vader hem bekleed had. En ze gooien hem in de put. Moet je even voorstellen hoe dit voor Jozef gevoeld heeft. Altijd in de positie waar hij vooropgesteld is, zit hij in de put en er staat zijn broers zaten te eten. Hij zit in de put en het lijkt niemand iets te kunnen schelen. Niemand bekommert zich om hem. Hij is afgedankt en aan de zijkant neergezet en het leven daarbuiten gaat door. En dat is wat afwijzing in je leven kan doen en misschien wel in jouw leven gedaan heeft. In ieder geval wat het in mijn leven gedaan heeft. Ik werd afgewezen omdat ik een handicap had aan mijn linkervoet. Ik werd op school scheve genoemd. En ik werd niet gekozen bij de gym en ik had eigenlijk weinig tot geen vrienden. En je had het idee dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat iedereen erbij hoort en dat iedereen het goed heeft en dat jij er niet bij hoort. Jij zit in de put en het leven gaat door. Misschien wel herkenbaar voor jouw situatie. En het geeft een crash, het wordt zelfs nog erger. Dat zijn broers besluiten hem te verkopen als slaaf. Ze willen hem niet eens meer zien. Ze willen hem niet eens meer in de ogen kijken. Weg met deze jongen. Weg met deze Jozef. En hij wordt als slaaf verkocht. En hij komt op een plek waar anderen over zijn wil beschikken. Vertellen wat hij moet doen, wat hij mag en wat hij niet mag. Wat een diepe afwijzing, crash in het leven van Jozef. En daar waar Jozef er helemaal alleen voor stond, staat er één zinnetje. In Genesis 39 vers 2. En er staat in: de Heere was met Jozef. Daar waar iedereen hem verlaten had, hem afgedankt had, aan de zijkant gezet had, staat er: maar de Heere was met Jozef. En ook dit is iets waar ik jou mee wil bemoedigen. Al heeft iedereen je achtergelaten. Al heeft iedereen je de rug toegekeerd. God keert jou nooit de rug toe. God is met je. God wil naast je staan. God is betrokken in en op je leven. Maar de grote vraag was: kon Jozef dit nog zien? Kon Jozef nog zien dat de Heere met hem was? Zijn toekomst lag aan duigen. En God leek misschien voor hem wel verder de weg dan ooit. Zijn leven is kapot door wat anderen hem aangedaan hebben. En hij heeft zo'n recht om boos te zijn. Hij heeft zo'n recht om te wijzen naar de schuldigen. En dit is een cruciaal kruispunt in het leven van Jozef. En een logisch gevolg zou zijn dat Jozef zou zeggen: hey, ik kap ermee. Misschien wel dat hij er een einde had aangemaakt. Ik wil geen slaaf meer zijn. Ik heb geen toekomst meer. Ik ben weg uit mijn land, weg van mijn familie. Ik ben hier niets. Wat is mijn leven nog waard? En we zouden zo hebben kunnen begrijpen hoe Jozef weg zou zakken in boosheid, bitterheid en zelfmedelijden. En ik zou er begrip voor hebben. En het is iets wat ons soms in ons leven zo op de loer ligt. En tegelijkertijd zie ik Jozef zo anders reageren. Want Jozef kiest niet deze weg. Hij gaat doen wat er te doen is. En hij begint te dienen in het huis van Potifar, op een plek waar hij niet wil zijn. In een situatie waarin hij niet in wil zijn. En hij begint te dienen. En de Bijbel zegt dat Jozef wordt een voorspoedig man in het huis van Potifar. Waarom? Daar waar hij was, begon hij dingen te ondernemen. Hij keek naar wat er nog wel mogelijk was. En binnen waar zijn toekomst weg was, pakte hij op wat er voorhanden was. Hij ging aan de slag. Hij pakte het leven aan zoals het kwam en zag: waar liggen mijn mogelijkheden nu? En hij zakte niet weg in zelfmedelijden of depressie, maar probeerde te doen wat zijn hand vindt. En het gevolg is eigenlijk dat de stroom van zegen komt weer op gang. De stroom van zegen over zijn leven vindt opnieuw zijn weg. Hij is nog steeds slaaf. Hij heeft nog steeds geen eigen wil. Maar tegelijkertijd stroomt er zegen midden in een kapotte situatie. En die zegen betekent zelfs dat Potifar hem in een gezagspositie begint te brengen. Hij is degene die anderen mag gaan aansturen. Hij leert het huis van Potifar te runnen. En ondanks de kapotte situatie zien we hier al een glimp van Jozefs bestemming over zijn leven. God maakt hem klaar om een groot huishouden te runnen. Een groot huis te runnen. Beslissingen te nemen. Mensen aan te sturen. En mensen te leiden. En daar in het huis van Potifar wordt het karakter van Jozef het eerste stuk gevormd. Hij leert dienstbaarheid. Hij leert ook te dienen onder gezag. En hij leert om te gaan met situaties die niet lopen zoals hij het zou willen. En hij vindt daar een weg in. En Jozef groeit in het huis van Potifar en dacht misschien wel: hé, ik ben toch weer op de goede weg. En langzaam lijkt zijn toekomst eigenlijk weer open te gaan. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het geloof weer bij Jozef groeide. Dat er misschien toch wel een positieve weg was. En misschien is dat in jouw leven wel dat je een crash hebt en je lijkt er doorheen te komen. En je lijkt je leven weer een stukje op de rails te krijgen en het lijkt weer voorspoedig te gaan. Maar dan komt ook in Jozefs leven het crash 2. Jozef wordt onterecht beschuldigd. De vrouw van Potifar heeft een oogje op hem laten vallen en wil eigenlijk wel met hem naar bed, maar Jozef weigert dat. Hij wil die weg niet gaan. En hij besluit te staan voor zijn principes. En hij besluit te staan voor de Heer die dient. Maar de vrouw van Potifar klaagt hem aan dat hij haar zou hebben willen verkrachten. En niemand gelooft hem. En ineens lijkt zijn leven weer in een crash terecht te komen. Verliest opnieuw alles wat is opgebouwd. Alles wat goed leek te gaan, lijkt in één keer weer weg te zijn. En hij wordt in de gevangenis gegooid. En opnieuw lijkt zijn toekomst kapot. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat Jozef denkt, maar nu is het genoeg. Dit is nu de tweede keer. Ik trek me terug. Ik bescherm mezelf. Het hoeft niet meer. Laat maar. Nu is het genoeg geweest. En we zouden het allemaal hebben begrepen. En dan staat er in de Bijbel, in de Genesis 39, vers 23. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van de hoofd van het gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Opnieuw dat zinnetje. En de Heere was met Jozef. En dan komt er iets bij. De Heere was met Jozef en bewees hem goede tierenheid. Jozef wordt opnieuw een voorspoedig man. Waarom? De Bijbel zegt, hij deed wat er te doen was. Opnieuw, en ik snap niet helemaal waar hij de kracht vandaan haalde. Opnieuw zakt Jozef niet weg in zelfmedelijden. Of in de slachtofferrol, maar denkt, wat kan ik doen hier in de gevangenis? En hij deed wat er te doen was. In plaats van te reageren uit boosheid en uit bitterheid, probeert hij op te pakken wat er wel kan. En Jozef kwam opnieuw in actie. En hij zei, als ik hier ben, Heer, als ik hier ben, waar kan ik hier dienen? Waar kan ik hier dingen doen? En er staat wat hij verrichtte, deed de Heere gelukkig. De Heere maakte hem voorspoedig. En God werkt soms mee met onze actie. En het is soms onze kunst om God te ontmoeten in ons lijden. Als degene die troost, als degene die ons omarmt. Maar ook degene die ons wil zegenen in de stappen die we nemen. En te kijken in het dal waar ik nu ben. Wat is de stap vooruit? Wat kan ik beetpakken? Want de gevangeniscarrière was niet het ideaal van Jozef wat hij had willen bereiken. Maar daar in de gevangenis krijgt hij opnieuw autoriteit. Ik snap niet waar hij de kracht vandaan haalt. Maar waar haalde hij de kracht vandaan? Vers 21 staat er. De Heere was met Jozef. En bewees hem goede tierenheid en genade. Engel staat er, the Lord was with Joseph and showed him mercy and loving kindness. Wat is het verschil met de vorige keer? Toen stond er alleen maar de Heere was met Jozef. En nu staat er, showed him mercy and loving kindness. In de diepere crash van Jozefs leven komt ook God dichterbij. Het lijkt wel alsof God nog een extra stap naar hem toe doet. En dit is wat ik geloof. Als we door diepte van het leven gaan, zijn we nooit alleen. Soms ligt het misschien aan de traan in onze ogen dat we God vertroebeld zien of niet zien. Maar hij is daar. Hij is de Yahweh die zegt, ik zal er zijn. En ik geloof dat daar in de gevangenis had Jozef een ontmoeting met God. En God omarmde hem. En God troostte hem. Maar God bekleedde hem ook met kracht en autoriteit om daar in de gevangenis stappen te maken. En Jozef in de gevangenis dient. En dan komen er twee mensen in de gevangenis, de schenker en de bakker. Ze worden in de gevangenis gegooid omdat een van hen een aanslag zou hebben gepleegd op de farao. En ze krijgen allebei een droom. En Jozef legt deze droom uit. En hij vertelt de bakker dat hij zal sterven. En hij vertelt de schenker dat farao hem in ere zal herstellen. En een tijdje later gaan de gevangenisdeuren open en de bakker wordt weggeleid en wordt vermoord en de schenker wordt in ere hersteld. en komt bij Farao. En ik stel me zo voor dat Jozef heeft gedacht, hij heeft het ook gezegd, denk aan mij als je bij de Farao bent. Denk aan mij. En het is een roep uit het hart van Jozef, waar iedereen hem verlaten heeft, dat hij zegt, denk aan mij. En hij ziet de schenker de gevangenis uitgaan en richting de Farao. En misschien heeft hij wel gedacht, ze komen me halen. En elke dag wachtte hij op de stappen die naar de gevangenis zouden komen om zijn gevangenisdeuren open te doen en hem te herstellen. En de dagen gaan voorbij. En in vers 23 lezen we over het hoofd van de schenkers. En het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. En 2 jaar lang is het stil. En ik geloof dat dit de derde crash voor Jozef is. Hij hoopte dat de schenker aan hem zou denken, maar de schenker vergeet hem. Denkt niet meer aan hem. Eigenlijk opnieuw de afwijzing. Mensen je vergeten. Mensen je niet ziet staan. Mensen je beloften doen, maar ze niet nakomen. Je teleurstelling in mensen, misschien wel herkenbaar voor jouw leven. Mensen die je vertrouwden. Mensen die je om hulp gevraagd hebt, maar die niet reageerden. Mensen die er niet waren op het moment dat jij het nodig had. Ze vergeten je gewoon. En jij zit daar in jouw gevangenis. En Jozef dient door. En het karakter van Jozef wordt gevormd om niet te vertrouwen op mensen, maar leren te vertrouwen op God. Zeg, God, u gaat mij uitleiden uit deze gevangenis. Er ligt een bestemming, er ligt een roep op mijn leven. En ik wil niet meer leren vertrouwen op mensen. En ik wil ook niet de teleurstelling in mensen de boventoon laten voeren in mijn leven, maar ik wil vertrouwen op u. U bent de Yahweh die er zal zijn. En daar in de gevangenis leerde hij afhankelijkheid van God. Maar Jozef leert ook vergeven. Vergeving die hij later nodig heeft als hij zijn broers tegenkomt. En hij heeft moeten dealen met de bitterheid in zijn hart. De boosheid op de schenker. En moet zeggen in zijn hart, Heer, ik vergeef hem en ik laat hem los. Weet je, het mooie is, als Jozef uit de gevangenis komt, ik lees nergens dat hij de schenker te grazen neemt. Jozef heeft ermee gedeeld in zijn hart. Weet je, vergeving is een belangrijk proces. Het is niet een keuze waarmee gevoel weg is, maar het is een proces wat soms herhaald wordt, waar je de ander loslaat en zegt, ik wil me niet langer gevangenen laten zijn van jouw gevoel. Vergeving is de ander loslaten en je vastgrijpen aan God. En zeggen, wilt u dit herstellen in mijn leven? Niet langer de ander. Ik wil niet langer gevangenen zijn van mijn eigen boosheid en bitterheid. En vervolgens heeft de farao een droom. En in deze droom ziet de farao van alles gebeuren en weet dat er een betekenis in zit, maar weet eigenlijk niet meer wat betekent deze droom. En dan denkt de schenker, denkt aan Jozef, denkt, hey, ik ken nog iemand die dromen uit kan leggen, maar hij zit wel in een gevangenis, ik ben hem eigenlijk vergeten. En de farao laat Jozef halen en Jozef legt de dromen uit. En dan maakt farao hem onderkoning. Hij maakte hem een autoriteit in Egypte. En Jozef komt tot zijn bestemming. En Jozef wordt op een plek geplaatst door God. Maar elke situatie die bedoeld was om hem te crashen, heeft hem klaargemaakt om eigenlijk te floreren in zijn bestemming. Dat wat ze zo mooi noemen, wat zegt, that what the enemy meant for evil, you turned it for good. En dat is wat God wil doen. De dingen die de vijand op je pad brengt om uiteindelijk jouw leven te laten crashen, zijn de dingen die God wil en kan gebruiken om je uiteindelijk te laten groeien en tot je bestemming te laten komen. Jozefs leven is gevormd en gekneed. En maakt hem klaar om onderkoning te zijn. En staat aan de hele wereld kwam naar Jozef om brood te kopen. De man uit de gevangenis. De man afgewezen door zijn broers. De man die vals beschuldigd werd. Deze man is degene die ook de hele wereld uiteindelijk van brood voorziet. Weet je, en sommigen plegen zelfmoord op hun bestemming en bediening en hun geestelijk leven. Omdat je soms de fase van het leven niet herkent en niet doorziet dat God je er doorheen kan leiden. Maar dat je zoon blijft hangen in zelfmedelijden en pijn. En ik wil je niet beschuldigen, want ik begrijp het hoe sommige dingen je leven kunnen crashen. Maar ik wil je ook aanmoedigen dat er een God is die je de hand wil pakken en die wil je doen opstaan en zeggen, dit is een dal om doorheen te gaan. Hier zijn dingen te leren. Hier kun je groeien in plaats van kleiner worden. Zodat je leven verdiept. En Jozef wordt tot zegen voor de wereld, maar uiteindelijk ook tot zegen voor zijn broers. Zijn broers die hem verkocht hebben. En Jozef, in plaats van wraak, is hij degene die hun leven zegent. En die zijn vader en zijn broers naar Egypte haalt. En hem van graan en brood voorziet. En zo geloof ik ook voor jouw leven dat God jouw leven wil aanraken. En misschien ben jij door vele crashes heen gegaan. Misschien zijn er zoveel dingen die jouw leven geraakt hebben. En geprobeerd hebben jouw leven naar beneden te brengen. En misschien wel herkent hoe zelfmedelijden op de loer ligt. Hoe bitterheid en boosheid op de loer ligt. Maar ik geloof, het dal waar je in bent, is een dal waar je niet hoeft te blijven. Maar waar God je doorheen wil leiden, wil je hand pakken. En je kunt groeien daar in de diepte, net als Jozef. Door op te pakken en zeggen, God, wat is de eerste stap vooruit? Wie mag ik vergeven? Hoe kan ik in intimiteit groeien met u? Hoe kan ik doen wat er te doen is in de situatie waar ik nu ben? Hoe kan ik groeien onder druk? Zodat ik inderdaad getekend tot in het leven zal zijn. Maar niet getekend met littekens. Maar getekend met de handtekening van God over mijn leven. Die mij bevestigt in wie ik ben. Zodat het leven me niet zal leven. Maar ik het leven zal mogen leven wat God voor mij bedoeld heeft. En ik heb dit in mijn eigen leven gezien. Ik heb gezien hoe de afwijzing die als kind op mijn pad kwam. De afwijzing van mijn handicap. Me uiteindelijk ook gemaakt heeft tot een stukje diepte. Waar ik andere mensen kan helpen. Waar ik graan uit kan delen in mensen die afwijzing gekend hebben in hun levens. Maar ik heb ook gezien hoe ik moest overwinnen om over mijn afwijzing heen te stappen. En Gods hand te grijpen. En uit te stappen. En ik geloof dat God situaties wil omkeren, ook in jouw leven. En ik wil een moment voor je bidden, dat je een Jozef moment zal hebben, daar midden in jouw gevangenis, daar midden in jouw situatie, wat je gaat uitleiden, wat je dichter bij God brengt, maar ook tot je bestemming zal komen. Ik wil samen met je bidden. En als dit voor jou is, buig gewoon je hoofd, sluit je ogen en laat op dit moment de kracht van God gewoon ook je leven raken. Heer Jezus, ik wil bij u komen met iedereen die nu zit te luisteren. Misschien wel getekend door het leven. Grote littekens van crashes die er zijn geweest. Heer Jezus, en u kent hun gevangenis. Waar misschien wel hun leven parallel loopt aan dat van Jozef. Heer, of parallel loopt aan wat ik vertelde. Heer, maar ik geloof dat wat de vijand op ons pad brengt, om ons uiteindelijk naar beneden te brengen, om ons krachteloos te maken, zijn precies ook de situaties die u wil gebruiken om ons te laten groeien en ons krachtiger te maken. En ik wil over elk leven op dit moment de leugen breken dat er geen toekomst meer is. Dat er geen leven meer is. En ik wil vrijzetten eigenlijk de geest van Jozef. En ik wil vrijzetten wat er over Jozefs leven gebeurde, dat er stond en de Heere was met Jozef. Zo wil ik over je leven vrijzetten dat je de tegenwoordigheid van God op dit moment zal ervaren in jouw dal. Zijn troost, zijn omarming, maar ook zijn arme hand die je reikt en zegt, we gaan stappen voorwaarts maken. En dat je af zult kunnen rekenen met de claim van de vijand dat alles gebroken is. En ik wil je zegenen met de geest van Jozef, die altijd weer de stap vooruit vond. Ik wil je zegenen met de moed van Jozef om op te staan en zelfs in de gevangenis van je leven te kijken waar je kan dienen en waar je betekenis kan hebben in het leven van andere mensen. En ik zegen je dat je uiteindelijk iemand zult zijn die graan heeft om te delen. Die graan heeft om te delen met de mensen om je heen. Ik zegen je leven daarin. En ik bid zo dat je leven op dit moment aangeraakt wordt in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het kijken en als je ervan genoten hebt, like het even of geef een comment en abonneer je op ons kanaal. En ik wens je God zegen en hoop je te zien bij de volgende podcast.